Ja, dankjewel voor jullie, aanbiddingsteam. Collecte, juist. Martijn gaat straks nog iets delen over de financiën. Dus extra reden om dit niet te vergeten. Dankjewel. Ik heb even... Ik hoop dat ik niks vergeet, maar... Misschien valt het wel weer mee. Ik heb eigenlijk even nog een praktische mededeling. In ieder geval nog een keer achter op de bar daar, daar liggen kaarten. Wil je daarna de dienst wat opschrijven, doe dat. We zullen nog even zorgen dat er wat pennen bij komen. Een tweede ding is dat achter, helemaal op de deur, daarachter, daar hangt een lijst. En daar staat boven eten voor Susanna. Dat klinkt een beetje tragisch. Maar alsof iemand bijna aan het verhongeren is. Zo erg is het nou ook weer niet. Maar Susanna is inmiddels thuis. Na 2 weken een soort opname te hebben gehad. Er is allerlei medicatiebehandeling ingezet. Dat nou lijkt een heel klein beetje vooruit te gaan. Maar het gaat haar met haar... psychisch, emotioneel, de andere kant van het probleem, niet zo heel goed. En er is, ja, eigenlijk wachten we op een andere opname. Maar het gaat niet zo snel in Nederland, in dat opzicht. Dus is zij nu even thuis. En nou, het gaat allemaal wel, het brood en een ontbijt en dat soort dingen, dat kan wel. Maar waar ze eigenlijk gewoon ontzettend behoefte aan heeft, is aan een warme maaltijd. Die kan ze zelf niet koken, dat is te veel, dat gaat niet lukken. Dus ik wilde eigenlijk gewoon vragen, van, misschien is er iemand die een keer een maaltijd wil koken. Dat betekent gewoon niet dat je daar hoeft te koken, maar kook gewoon iets bij jezelf thuis. En lever die maaltijd daar af. Ik ben het contactpersoon. Zeg je van nou, ik wil dat wel een keer doen. Zet je naam en je telefoonnummer erop. Dan zorg ik dat ik even contact met je opneem. En hoe we dat logistiek dan verder afhandelen. Maar het gaat erom dat ze een paar keer in de week gewoon een warme hap heeft. En ik denk dat moet vast wel lukken. Maar achter hangt een lijst. Dus kijk daar nog even naar. En nu we het toch over maaltijden hebben, schiet me in mijn hoofd dat ook Move kokers vraagt. Ik zie Ruben heel driftig knikken. Ja, 1 keer in de 2 weken wordt er in Hatad gesport op het sportveld vanuit Move. En dat team wat daar sport, wil ook eigenlijk wel graag eten hebben. Dat snappen we allemaal, want niemand wil graag met een lege maag sporten. En er zijn mensen die koken, maar ze hebben echt meer mensen nodig die een keer een maaltijd willen koken. En om hoeveel mensen gaat dat ongeveer? Ongeveer 10 mensen. Nou, dat moet een kleinigheid zijn. Tenminste, het ligt er maar aan voor hoe groot een groep je kan koken. Maar dan neem je gewoon een recept van 3 of 2 en dat verdubbel je met 5 en dan ben je aan 10. Dus het is niet zo moeilijk. We willen heel graag mensen hebben die dat doen. Dus als je wil koken, als je dat wil doen, dan kan je terecht. Ik zeg maar eventjes bij Loesje. Maar Loes is in het kinderwerk nu. En als je dat, als je die niet kan vinden, dan... Ga maar naar Joanna of naar mij en dan zorg ik wel weer. Gaat dus op een maaltijd. 1 keer in de 2 weken bij Move. En misschien 1 keer in de 2 weken of zo. Voor zolang het nodig is voor Susanna. Want we hopen dat er heel snel een opname geregeld kan worden. En dan dat Susanna ook wat eten heeft. Dat zou fijn zijn. Dan kom ik... Oh, kijk. En ik dacht een doosje, het lijkt wel een school. En achter op de bar, als je omdraait, daar staat een hele grote grijze krat. Wat zou daar nou in zitten? Gevonden spullen. Dus mocht je toevallig je jas kwijt zijn, of je bril, of een vieze luier van een kind, of zoiets, ik weet het niet, dan kijk in die doos. Je weet nooit wat je daar nog eens vindt. En we hebben vanochtend een soort van visiedienst. Nou moet ik zeggen dat ik dat best wel weer een beetje schakelen vond. Want ik dacht, het hele verhaal met John, dat overschaduwt het een beetje. Maar ik moest net even denken aan een tekst uit Hebreeën 12 vers 1 waar staat van er is een wolk van getuigen onder ons die ons aanmoedigen. En ik denk dat John zou zeggen, schop onder je kont, go on, church, go on. Zo, dus we gaan gewoon door. En als we het over visie hebben, dan hebben we het ook over van wat willen we bouwen. En we hebben natuurlijk al best veel over gepraat, maar onze andere geestelijke vader Piet van Walsum zegt altijd, je hebt het zeker 7 keer nodig om te horen. En ik denk dat dat ook waar is. En dus ik dacht, wat willen we nou bouwen met elkaar? Dat is een plaats van aanbidding. Dat we met elkaar willen bouwen aan een gemeente waarin Jezus het middelpunt is. Waar we hem aanbidden. Waar we in zijn tegenwoordigheid willen stappen. Daarom leggen we veel nadruk op aanbidding. Omdat hij het waard is om aanbeden te worden. En omdat we geloven dat in de aanbidding het natuurlijke en het bovennatuurlijke realiteit gaat worden. Dus we willen een plaats van aanbidding bouwen. En als het dan even over het eten gaat, dan denk ik, we willen een plek, een familie zijn, vol van liefde. Zoals we het opgeschreven hebben, hebben we het op de website geschreven, gedreven door de liefde van Jezus. Vormen we met elkaar één familie. We zijn heel divers. We hebben allemaal verschillende achtergronden. Ik heb pas een rijtje zitten maken van voor zover ik het weet, kwam ik wel aan zoiets als 13 verschillende culturen. Een familie van heel veel verschillende culturen. Maar ook een familie waar kinderen net zo belangrijk zijn als volwassenen. Want wat daar gebeurt, dat gebeurt hier. En wat hier gebeurt, willen we graag ook daar zien. We willen met elkaar eren, we willen elkaar eren, we willen met elkaar optrekken. We willen elkaar ondersteunen en liefhebben. We willen ook lol maken met elkaar. Spelletjesmiddagen bijvoorbeeld. We willen samenwerken, maar we willen ook samen ondernemen. We willen een plek van toerusting zijn, daar kom ik zo nog even op terug. En we willen boven alles door de Heilige Geest getransformeerd worden. We willen door de ontmoeting die we met hem hebben, veranderen. En zodat we, daar heeft Piet van Walsum pas nog over gesproken, zodat we zonen en dochters worden. Dat we niet klein van onszelf blijven denken, maar dat we volwassen zonen en dochters worden in het huis van God. In het Koninkrijk van God. En dat we dromen die we ontvangen, dat we geloven in het onmogelijke. We willen leiders zien ontwikkelen. En we zijn ook een plek met een opdracht. Dat is ook wat we willen bouwen. Dat we niet alleen maar hier intern het fijn hebben, maar dat we ook naar buiten gaan. Dat we een plek zijn waar je hier aangemoedigd wordt om je omgeving te beïnvloeden. Waar je ook bent, of je nou studeert of werkt of een thuis bent en moeder bent, kinderen opvoedt. Ook daar ben jij die ambassadeur van het Koninkrijk. En we geloven dat we het Koninkrijk van God mogen bouwen en dat we onze omgeving mogen uitoefenen en of beïnvloeden. Dus dat is wat we willen bouwen. En ik ben niet zo'n hele goede, niet zo heel erg georganiseerd. Ik ben ook niet iemand die alles zo heel goed documenteert. Maar één ding wat ik gelukkig wel gedaan heb, is dat ik in de afgelopen jaren, niet alles denk ik, omdat ik ook niet alles heb opgenomen, maar verschillende dingen die aan ons als gemeente gegeven zijn, die heb ik opgeschreven. Of die heb ik ergens bewaard. En daar wil ik eigenlijk even mee beginnen. In september 2007, dus dat is al heel lang geleden inmiddels, kreeg ik van vrienden van Piet en Hilly, van Fedde en Ria, tijdens een conferentie, ergens aan de andere kant van Nederland, dit woord. Ik weet nog heel precies, ik was aan het koffie drinken en zij kwamen naar mij toe. Ze kennen mij niet heel goed. Ik had ze ooit wel eens een keer, denk ik, dat ze bij Piet en Hilly op bezoek waren en in het begin bij Berea binnenkwamen. En verder zei hij, zegt, ik heb een woord voor jullie gemeente. Ja, kom maar op, dacht ik. En hij zegt, hij pakt dus een Bijbel en me onderstreept en zo. En hij zegt, kijk, hij zegt, er staat in Esra 5 vers 2, daar staat, toen maakte Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Jozadak, zich op en begonnen te bouwen aan het huis van God die in Jeruzalem woont. En de profeten God stonden hun met hun hulp terzijde. En hij zegt, weet je, op de fundamenten van de gemeente wordt iets nieuws gebouwd. Hij zegt, jullie gaan iets bouwen wat groter is. Ik had toen helemaal geen idee waar het over zou gaan. En ik vond het wel heel bemoedigend. God, maar ook vooral ook dat de profeten van God ons terzijde stonden. Ik denk, nou, dat als ik daar nu over terugdenk, dan denk ik, wow, wat krachtig. Want we hebben mensen met een krachtige profetische zalving in ons midden gehad. Hè, en die hebben ons aangemoedigd en die hebben ons als het ware geholpen om te zien wat Gods, ja, wat Gods plannen waren. Want als we, en dat is denk ik één ding als het om visie gaat. Weet je, je kan prachtige plannen maken. Ik bedoel, we hebben met al onze social media, ik dacht nog, oh, ik had eigenlijk een PowerPoint moeten maken natuurlijk. Of hoe heet zo'n mooi ding. Maar dat is niet zo, nou, ik had er ook niet eens tijd voor, denk ik. Maar weet je, het gaat helemaal niet om dat stuk. Het is mooi en het kan ondersteunend zijn. Maar als we het niet van God horen, dan kan het, kijk, als we het van God horen en we zetten het er neer, dan denk ik, dan is het geweldig. Dan draagt het zegen en dan is het prachtig. Dan was het heel mooi ondersteunend geweest nu. Maar ik denk, als het alleen maar papier is en het zijn plannen en beleidsplannen en strategische plannen en allerlei mooie menselijke ideeën, wat we willen is van God horen. Daar hebben we profeten voor nodig. En daarom willen we luisteren naar hem. We geloven dat voor God alles mogelijk is. En dat moet ik ook wel eens tegen mezelf zeggen, want ik ben best wel een beetje pragmaticus. Of van, als het niet lukt, dan zal het wel niet zo. Als het niet kan, dan gaat het niet. Hè? Even gewoon kort door de bocht. Maar ik denk, dat is voor mij best een uitdaging, voor mij persoonlijk. Om grote dingen van God te verwachten. Om groter te verwachten dan dat ik met mijn natuurlijke ogen kan zien. Efeze 3 vers 21 zegt dat God bij machten is om oneindig veel meer te doen dan wij maar bidden of beseffen. Nou, dan mogen we grote stappen nemen. En waar gaan we ons richten? Waar gaan we nou ons op richten dit jaar? Nou, we hebben dat al gezegd tijdens onze dienst, op 15 jaar bestaan. Dat we, dat we als team, als leiders het gevoel hebben, toch wel het heel sterk de indruk hebben, dat de tijd voor een nieuw gebouw is aangekomen. En ik vond een ander woord van 31 maart 2008, dus 10 jaar geleden. En ik geloof dat het van Matthäus van der Steen is geweest, want die sprak in die tijd nog wel vrij regelmatig in allerlei gemeentes. Maar hij gaf ons een woord en hij zegt, ik heb de indruk dat God een opwekking gaat geven in Nijmegen. De invloed zal richting Duitsland gaan. Bronnen zijn geslagen en zullen opengaan. De rivier waaraan de stad ligt, staat symbool voor een geestelijke rivier. Ik zie een stuk grond, een multifunctioneel gebouw wordt zichtbaar. Dit heeft te maken met de dromen van de gemeente, zei hij, en jullie tentpinnen zullen worden verzet. Weet je, en zo is het soms met profetische woorden. Dan krijg je een woord en dan wil je eigenlijk dat het de volgende dag alweer in vervulling is gegaan. Maar zo werkt God niet. Zijn tijd is anders als de onze. Maar goed, soms ook. Want tussen datgene wat God laat zien en wat er in het gerealiseerd moet worden, hebben we te maken met processen, met menselijke processen, met vorming. Dat zien we door de hele Bijbel heen. Jezus heeft ook niet meteen zijn koninkrijk gevestigd. Hij heeft discipelen genomen, hij heeft ze gevormd, hij is met ze opgetrokken. Hij heeft zijn leven in hun leven gegoten. En dan moet er nog soms heel veel gefine-tuned worden. Maar dat is wel over de gemeente uitgesproken. En het was een droom die we hadden. En een droom die we nog steeds hebben. Om een plek te hebben waar we niet alleen maar zoals hier op zondag bij elkaar komen, maar waar we op zondag bij elkaar komen, maar waar door de week de deuren open kunnen gaan, waar de deuren open zijn voor mensen om naar binnen te gaan. He, om misschien voor eenzame mensen om een bakje koffie te drinken. Hier zo'n café beneden wat gewoon. Het wijkcentrum is misschien daar wel een goed voorbeeld voor, want het staat in een wijk en de deuren zijn open. En mensen kunnen naar binnen gaan, waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden, waar we relevant zijn voor de samenleving. Waar mensen, juist voor mensen die misschien op de andere niveaus niet binnen kunnen komen, denk even aan Helping Hands, of er zijn heel veel andere mogelijkheden. Maar ik denk, weet je, dat is de droom die we hebben. We hebben gezegd, we gaan dit jaar actief op zoek naar een ander gebouw wat inderdaad multifunctioneel is. Waar we niet, en het is niet vanuit gemakzucht dat we denken, nou dan hoeven we hier geen stoelen meer klaar te zetten of zo. Natuurlijk is dat ook fijn, dat je je spullen gewoon kan laten staan, dat je je eigen kleur eraan kan geven. Maar het gaat om die grotere stap. Om het feit dat we geloven, dat ik geloof dat de kerk een plek moet zijn in de samenleving. Waar niemand meer omheen kan. Dat we ons niet, Er stond van de week, las ik nog een artikel van hoeveel christenen, hoeveel mensen weten op je werkplaats dat je christen bent. En dat mensen dan, maar ik praat er eigenlijk niet zoveel over. Of ja, mensen weten, eigenlijk weten mensen het niet. Ik wil niet in een hokje geduwd worden. Maar dan denk ik, mensen, dat kan niet. Weet je, als ik zie hoeveel katholieke kerken er verkocht worden. Ik denk, die kerk, die moet weer symbool staan in de samenleving als een plek van hoop. Als een plek van waar mensen genezen worden, waar ze herstel kunnen vinden. Waar ze kunnen groeien in hun identiteit. En dan denk ik, waar professionele hulp kan zijn. Waar mensen gewoon op een goede, professionele manier geholpen kunnen worden. Waar hemel en aarde zich verbinden. Weet je, ik denk dat is mijn droom. In april 2012 kregen we nog een woord. Ik weet niet van wie, maar dat heb ik er niet bij geschreven. Maar die persoon zei, ik zie een nieuwe beweging van de Heilige Geest. Een groter gebouw. Stromen van kracht zullen zichtbaar worden over grenzen heen. Nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat gaat worden, wat dat gaat worden. Weer, contacten met Duitsland. En we reden juist een gemeente met invloed. En we gaan straks mensen voorstellen, dat gaat Ben doen. Ben is vanuit het leiderschapsteam verantwoordelijk voor de, alles wat hiermee te maken heeft. Maar dat is een van onze speerpunten voor het komend jaar. Dat we daar concreet op naar gaan zoeken. En ik moet even denken welke volgorde pak ik. Ja, een ander ding. Ik sla even een blaadje om. Dan kom ik straks weer terug bij waar ik was. Een tweede ding waar we ons op willen focussen is op ontwikkelen van mensen. Heel gericht. Om meer te investeren op groei en ontwikkeling. En we hebben gezegd, dat gaan we doen. We gaan een jaarplan maken waarin we verschillende cursussen, verschillende trainingen met regelmaat laten terugkomen. We gaan 2 keer per jaar een conferentie organiseren. Dat zullen we in de Brea-info nog meer uitwerken. Maar we willen zien dat mensen hun talenten gaan ontwikkelen. En in het licht daarvan eigenlijk, dan gaan we volgende week gaan we daar al mee beginnen. Wow. Hebben we gezegd, weet je, we gaan een pilot draaien. We gaan het 4 keer doen. Soms moet je ook gewoon even proberen. Want je kan niet kijken, een beetje fine-tunen en evalueren. De tussenevaluatie houden. We hebben met een aantal mensen een team gevormd. Even uit mijn hoofd. Daniel van der Garde, Marjan, Mark en Barbara, die zijn er niet. En Joanna, juist. En we hebben nagedacht over hoe kunnen we dit vormgeven? Wat is nodig? Wat we gaan doen volgende week is dat we... Je krijgt een keuzemenu. We gaan gewoon samen bidden. We gaan beginnen met worship. Maar aan het eind van de worship kan je hier blijven. Of je mag naar beneden gaan. En beneden... We gaan interactief zijn. We gaan niet zitten en luisteren, maar we gaan met elkaar aan de slag. Waarom doen we dat? Ten eerste willen we mensen die dat gaan voorbereiden helpen om hun gaven en talenten te ontwikkelen. En een tweede ding is, een tweede ding wat we daarmee pakken, is dat we mensen met elkaar in verbinding brengen. Want je gaat met elkaar nadenken, je leert misschien even andere mensen kennen, je gaat met elkaar aan de slag. En beneden gaat Rachel... Samen met Yvonne gaan zij een soort van seminar, workshop, ik weet niet, het is een beetje een verrassing wat ze gaan doen, over de kracht van creativiteit. Gaan we doen. En hierboven gaan wij met elkaar nadenken, voor degene die boven is, over de kracht van apostolisch gemeente zijn. Dat is anders, dat is een ander, maar je kan kiezen wat je leuk vindt. En dat is een klein voorbeeld, we gaan 4 van die zondagen doen. En daarna gaan we tussendoor natuurlijk evalueren en kijken wat moet er veranderen. En misschien houden we het zo. Hoe vaak moet dat? Maar dat zijn wel nieuwe focuspunten. Dat we graag willen zien dat je in beweging komt. En dat deze gemeente ook een plek mag zijn waar je als het ware dingen mag ontdekken. Waar we mogen groeien, waar ook fouten mogen maken. Het hoeft niet volmaakt te zijn, maar waar je... In die zin jezelf mag ontwikkelen. En dan wil ik terug even naar... Daarom dacht ik, ik moet even iets terugpakken. Terug naar Nehemia. Nehemia is een boeiend boek. Want Nehemia was een Joodse man, jonge man denk ik, die aan het hof van de Perzische koning werkte. Dat was helemaal van de ballingschap, ik zal het verhaal maar even laten voor wat het is. Maar het gaat even over Nehemia. Die had, stel je maar even voor, Nehemia die had gewoon een supergoeie baan aan het hof van de koning. Hij was schenker. Dat is een hele belangrijke functie, want dat betekende dat hij altijd dicht bij die koning was. Dat hij de wijn altijd moest inschenken, altijd moest proeven, want die koning was als de dood dat hij ooit vergiftigd zou worden natuurlijk. Dus het was ook een verantwoordelijke baan. Een baan die je in die zin met je eigen leven kon bekopen. En hij krijgt een berichtje van zijn broer over dat het niet zo goed gaat in Jeruzalem. De stad waar hij van houdt. De stad van zijn geschiedenis, van zijn, hè, van zijn erfenis eigenlijk, waar zijn roots vandaan zijn. Die stad die kan niet goed opgebouwd worden, het wordt elke keer weer kapot gemaakt, de muren zijn kapot. En dan staat er in de Bijbel dat hij verscheurd is van verdriet. En dan gaat hij naar de koning toe en hij vraagt aan zijn baas van, nou mag ik een pootje verlof? Ik wil graag naar mijn land. Ik wil kijken wat er aan de hand is. En dan krijgt hij heeft heel veel credits blijkbaar bij die koning. Want hij krijgt alle ruimte om te gaan. En hij krijgt zelfs nog ruiters mee. En bescherming. En dan staat er in het boek in Nehemia dat hij dan komt. Hij heeft niemand over zijn bedoelingen ingelicht. Hij gaat met een paar mensen, gaat hij s'avonds, gaat hij op midden in de nacht, trekt hij erop uit. En hij gaat de muren van de stad inspecteren. En het staat best wel gedetailleerd dat hij behoedzaam te werk gaat. Er staat dat hij verlicht door het schijnsel van maan en sterren, komt hij door de dalpoot buiten de stad. En dan gaat hij voorzichtig de muren langs en hij met een scherpe blik inspecteert hij die muren. En er staat zelfs dat als hij de muren aanraakt, dat dan de muren soms afbrokkelen. Zo slecht is die staat. En die muren die waren essentieel voor een stad. Dat was geen luxe. Dat was om al. Nou, je zou kunnen zeggen, wat nu de politie is en alle beveiliging die wij hebben, waren toen de muren. Het zorgde dat de vijand buiten bleef. En dan staat er in Nehemia dat op een gegeven moment komt hij bij de koningsvijver. En dan moet hij van zijn paard afstappen. Want er was geen ruimte om verder te gaan. Er was overal puin, rommel. En dan bedenkt hij dat hij had het verslag van zijn broer gekregen, van Hanani. Had hij het verslag gekregen en dacht, nou dat klopt, het is echt een puinhoop. Die muren liggen in puin. Die muur is verscheurd. Er zijn overal tekenen van verwoesting. En dan zou je denken, nou misschien is de moed wel in zijn schoenen gezonken bij alles wat hij zag. Maar dat is niet zo. En dan gaat Nehemia, eigenlijk wat hij doet, als hij die steenhopen ziet, als hij die puinhopen ziet, dan roept hij de mannen in een vergadering bijeen. En dan zegt hij, en daar gaat het mij eigenlijk om, en dat verhaal kun je op allerlei manieren natuurlijk interpreteren, dat is altijd prachtig van dit soort mooie verhalen, je kunt er veel principes uithalen, maar wat voor mij daar uitsprong is wat hij zegt. Hij zegt, kom, laten we de muur gaan herbouwen, staat in vers 17. En dan hij roept als het ware de mensen op. En dan komen er allerlei tegenstanders en er is een Arabier, staat er, die wil zijn afschuw laten horen over wat de Joden daar allemaal van plan zijn. En die probeert een beetje te zeggen, ja, jullie gaan zeker tegen de koning in opstand. Maar dan zegt Nehemia, de God van de hemel die zal het ons doen gelukken. En wij, zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Weet je, ik denk, nou dat is nog eens geloofstaal. Maar de kern is voor mij eigenlijk heel apart. Nehemia, die woonde helemaal niet daar. Die woonde helemaal niet in Jeruzalem. Die woonde in een super mooi, prachtig, geweldig paleis. Theo is wel eens in Iran geweest, het vroegere Perzië. Nou, daar staan prachtige paleizen. Hij had daar een supermooie, hij had daar een geweldig iets. Maar wat er gebeurt is dat hij als het ware niet van buiten afkomt, als buitenstaander, maar dat hij eigenaarschap neemt. Daar ging het mij eigenlijk om. Dat hij zegt, wij en ons. En hij maakt zichzelf deel van deze uitdaging. Maar ook van de oplossing. En ik denk dat ik wil echt een appel doen ook op jou, zoals je hier zit. Weet je, je kunt hier zitten als buitenstaander en denken, nou, mooie plannen, leuk, tof. Eens kijken wat het wordt. Maar je kan ook zeggen, nee, het is ons. Ik wil hier een stukje eigenaarschap overnemen. Ik wil dit is niet iets van hun, maar het is ook iets van mij. Het is niet iets van een leuk leiderschapsteam die ook wat dingen bedenkt, maar het is iets van mij. Wat kan ik bijdragen? Hoe kan ik helpen om deze muur, hè, of gebouw, of wat dan ook, wat er ook gebeurt. Want het is niet alleen maar iets wat voor de nieuwe plannen geldt, maar eigenlijk voor alles. Hoe kan ik eigenaarschap nemen over hetgeen er gebeurt? En weet je, misschien, ik was een beetje aan het aarzelen of het wel helemaal een goede moment was voor nu. Maar weet je, helemaal achter op de bar, daar liggen kleine briefjes, staat op mijn droom. En eigenlijk hadden we gedacht van, weet je, misschien zou het leuk zijn om, als je zo'n briefje meeneemt, je hoeft niet nu in te vullen. Maar als je denkt van, hé, wat is nou jouw droom? Hoe zou jij nou zo'n, ja, wat zou je nou bijvoorbeeld graag in een gebouw willen zien? Misschien zeg je al, nou, ik zou dat moet een plek zijn waar 24 uur gebed is. Geweldig. Schrijf je droom eens op. We willen graag jouw droom ook horen. Ja? Voel je niet verplicht. Het ligt achterin. Je mag het meenemen. Je kan het voor mijn part gewoon in een collectebak terugleggen. Of wat dan ook. Het hoeft ook niet nu. Want we zullen er wat vaker om vragen. Maar laat gewoon ook jouw droom eens horen. Hè? En zeker als het gaat om een gebouw. Wat zie jij voor je? Wat is belangrijk? En denk na of jij als het ware ook eigenaar van dit plan wil worden. Ik stop hier en ik geef mijn microfoon over aan Ben, denk ik. Zo, ja. En daarna aan Martijn.